Zo, goedemorgen. Bedankt voor de uitnodiging. Ik kom hier altijd graag naartoe. Ik woon in Sneek en 7:15 in de auto. Maar weet je wat ik altijd zo mooi vond? Als ik hier dan binnenkom en ja, misschien maakt u dat niet altijd mee. Maar als je als voorganger hier komt, dan mag je altijd bidden in die tussenruimte. En dat is ook echt een tussenruimte. Hier is allerlei al hectiek en dynamiek zo voor de dienst om alles voor te bereiden. Maar aan de andere kant van dat kleine zaaltje is ook veel dynamiek. Namelijk kinderen die om hun ouders vragen en roepen. En misschien hebt u het gehoord als u hier al vroeg was dat wij ook even een kindje hebben geholpen om te roepen naar hun moeder. Naar haar moeder was het in dit geval. Maar dat is gewoon heerlijk als je daar dan in zo'n tussenruimte komt en zo het gezin, het huisgezin van de levende God aan alle kanten ziet ja, functioneren. En ik vond het mooi, Sanne, toen je net het laatste lied aankondigde, dat we gewoon jouw stem hoorden trillen. En ik denk dat heel veel mensen begrijpen waarom dat is. En zo gaat het in het huisgezin van de levende God. En dat is mooi en daarom kom ik graag hier. Dus hou dat ook vast, want dat is volgens mij geweldig om ook aan anderen uit te delen wie dat zo nodig hebben. Goed, we gaan met elkaar nadenken over één enkele tekst. Nou, deze. Matthäus 5 en 7. Jullie zijn bezig met een serie over de bergreden en mij is gevraagd om daar ook iets in te doen. En vandaag dus het thema barmhartigheid is toch ouderwets. Nou, dat gaan we even de proef op de som nemen hier. Wie heeft de afgelopen week het woord barmhartigheid gebruikt? In zijn gesprek met zijn vrouw, zijn vriend, vriendin, zijn kinderen. Wie heeft het woord barmhartigheid gebruikt? Johan.
Ja, ik heb het gelezen.
Je hebt het gelezen. Kijk.
Ja.
Goed. Zijn er meer? Rob ook. Nou, het antwoord is ja. Ja. Oké, nou ja, goed. Maar wie heeft het op de markt gebruikt? Op school? In de supermarkt? Wie heeft het op internet gegoogeld op barmhartigheid? Ik. Zo gaat dat. Maar ik denk dat als jullie dit met elkaar horen, dat we eigenlijk wel zeggen, barmhartigheid, ouderwets, ja, het is niet een woord wat wij zomaar meer gebruiken. En dat snap ik ook wel. Maar als je hier kijkt op dit plaatje, dan zie je een aantal woorden die verwant zijn aan barmhartigheid. Verzoening, mededogen, barmhartig, grenzeloos. De Samaritaan, die ook wel barmhartig genoemd wordt, dan komt het al wat dichterbij, het woord barmhartigheid. En ik denk dat we toch allemaal afgelopen week wel het woord barmhartigheid hebben gehoord, alleen dan in een wat andere context. Want ik hoorde D66-leider Pechtold bij dit thema het woord barmhartigheid noemen. Hij zei de wet, de initiatiefwet die wij als D66 hebben ingediend om op 75-jarige leeftijd te kunnen zeggen ik ben klaar met het leven en een pilletje tot je te nemen en dan heel rustig te sterven. Dat kwam voor hem voort uit barmhartigheid. Ik dacht bij mezelf, hij heeft de essentie van het woord barmhartigheid totaal niet begrepen. En wat het wel betekent, daar gaan we vandaag bij stilstaan. En dat doen we dus naar aanleiding van Matthäus 5, vers 7. En omdat we maar één tekst doen, ik lees straks nog een aantal teksten hoor, en ook een iets groter gedeelte, maar ik vond het wel even aardig om Matthäus 5, vers 7 in verschillende vertalingen voor te lezen. Ik adviseer dat trouwens iedereen om de Bijbel regelmatig in verschillende vertalingen te lezen, omdat dat vaak even een nieuw inzicht, een nieuw perspectief geeft. eerste vertaling die wij gewoon zijn, de Nieuwe Bijbelvertaling. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Dan uit de Herziene Statenvertaling. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Gelukkig zij die met anderen medelijden hebben, God zal ook met hen medelijden hebben. Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want zij zullen zelf liefde ontmoeten en hulp ontvangen. Dat is de vertaling van het boek. Maar nu de Engelse, de King James Version van de 21ste eeuw. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. En in die Engelse vertaling gebeurt iets heel bijzonders. Daar waar wij het woord barmhartigheid en genade, dat wat voor ons twee verschillende woorden zijn, is dat in de Engelse vertaling niet zo. Barmhartigheid is genade. En als je dan teruggaat naar die eerste tekst, als je teruggaat naar de vertaling van de NBV, en je zou voor het woordje barmhartigheid genade invullen, dan ontstaat het volgende. Gelukkig ben je als je vol genade bent. Dan zul je genade ontvangen. Gelukkig ben je als je vol genade bent. Dan zal je genade ontvangen. En als ik zelf zou mogen schrijven, zelf zou mogen vertalen, zou ik die tekst zo vertalen. En waarom, dat leg ik straks ook uit. Heeft deze persoon in het rode jek enige kans? Nee. Deze gevangen genomen man door IS heeft geen enkele kans. Vanochtend was het nog op het nieuws dat het lichaam van die Duitser gevonden is op de Filipijnen, ook onthoofd door een moslimterroristische organisatie. Er was voor hem volgens mij 750.000 euro losgeld gevraagd. En de Filipijnse president had geadviseerd om dat geld zeker niet te betalen, om niet het slechte gedrag van deze moslimterroristische organisatie te belonen. Duitsland heeft het ook niet gedaan en gisteren of vanmorgen is zijn lichaam gevonden. Maar waarom komt het nu dat als ik die vraag stel of deze persoon enige kans heeft, dat u eigenlijk allemaal nee zegt? Waarom heeft deze persoon geen schijn van kans? Tenzij God ingrijpt. Maar dan moet God op een bovennatuurlijke manier ingrijpen. En dat kan. Maar menselijk gezien heeft deze persoon geen enkele kans, juist omdat er bij deze IS-strijder geen enkele vorm van identificatie is met deze westerling. Alles waar hij als strijder voor staat, ziet hij niet in die man. En wij als westerlingen hebben eigenlijk geen enkel respect, geen enkele vorm van identificatie met deze IS-strijder. En daar hebben we een kern te pakken. Want kent u dit beeld nog? Ja. Dit was de 3FM-actie. En Tijn zelf, ongeneeslijk ziek. Menselijk gesproken, opnieuw. Had tegen zijn vader gezegd, ik wil ook iets doen voor deze actie. Ik ga nagels lakken. En dat werd een groot succes. Maar waarom werd dat zo'n groot succes? Wat zei je?
Doordat hij zo ziek was.
Doordat hij zo ziek was. mededogen. Hij was zelf ziek, maar hij deed wat hij kon. En daarmee gebeurde er iets met ons hart. Wij konden ons identificeren. Wij zouden eigenlijk net zo graag als Tijn willen zijn. Ik bedoel, als ik ziek ben, dat ik niet bij de pakken neer ga zitten en ga opstaan en nagels ga lakken voor iemand anders die het meer nodig heeft dan ik. En dat doet iets met ons hart. En daarom identificeren wij ons met deze jongen. Ergens laat hij iets zien waarvan wij allemaal zeggen als mensen, dat zouden wij ook willen. Nou, en dat is de kern van barmhartigheid. Het smeken om genade heeft alleen zin als de dader zich identificeert met het slachtoffer. En dan komen we bij de kern van het woord barmhartigheid. Want in de grondtekst staat hiervoor het woord Elios. En dat kennen jullie misschien ook als een hulporganisatie. Elios, en dat Griekse woord betekent medelijden, medeleven, liefdevolle hulp. En volkomen identificatie met de ander in zijn of haar situatie, dat zorgt voor barmhartigheid. En als je nog dieper duikt in de grondtekst van dit woord, laat het woord eigenlijk iets zien van daar waar je ingewanden bij betrokken zijn. En dat is wat hier gebeurt. Wij worden hier niet rationeel aangeraakt, maar wij worden hier van binnen in onze emoties, in ons gevoel geraakt. Wij identificeren ons met hem. Ik weet niet of u het zich nog herinnert, maar ik heb hier in oktober ook gesproken, toen waren jullie ook bezig met de bergreden, toen heb ik gesproken over een heel klein onderdeel van het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden gelijk hoe wij vergeven onze schuldenaren. En toen heb ik een briefje van 20 gevraagd. Volgens mij van u. Ja. Ik heb nu een briefje van 10, maar die is voor straks. Maar ik weet niet of u het nog weet. Ik had een briefje van 20 gevraagd. En ik had ook iemand gevraagd van wie heeft dat briefje van 20 nodig. En ik heb het gegeven. En vervolgens ben ik naar meneer toegegaan. Ik zeg nou sorry, ik heb een briefje van 20 weggegeven. Ik kan u niet terugbetalen. Wilt u mij wel vergeven? Nou ja, natuurlijk. Ja. Zo hoort dat toch, hè? Dat je als christen vergeeft. Maar we voelden ook allemaal wel aan dat daarmee er toch iets onrechtvaardigs gebeurd was. Dat het nog niet volledig was. Want geld vragen en dan weggeven en dan sorry zeggen, dat is niet compleet. Dat is niet het volledig in orde maken. Als ik mij 100% met die meneer had geïdentificeerd, dan had ik zeker die 20 euro teruggegeven. Maar als mij niks kon schelen, dan had ik het zo kunnen doen zoals ik het deed. En dat laat de kern van vergeving, de kern van barmhartigheid zien. En als hier dan die tekst staat, gelukkig ben je als je vol genade bent, dan zul je genade ontvangen. Dan is dat allereerst vol genade van God naar ons. Maar dat is ook wederkerig. Dan ben je ook vol genade naar God toe. Met andere woorden, en ik denk dat we dat allemaal wel herkennen, dat wij af en toe ook boos zijn op God. Dat wij niet genadevol zijn naar God toe. Dat wij net zoals Martha reageren toen Lazarus gestorven was. Heere, als u hier geweest was, dan was Lazarus niet overleden. Heere, als u had ingegrepen in die situatie, dan was. En dan zijn wij niet vol genade richting God. Gelukkig ben je als je vol genade bent. Dat is ook richting jezelf. Hoe vaak zijn wij niet keihard voor onszelf? En accepteren we onszelf niet? Vinden we dat we beter zouden moeten zijn dan dat we in werkelijkheid zijn? En daar kun je als mens aan kapot gaan. Je kunt als mens kapot gaan aan liefdeloosheid naar jezelf toe. Door jezelf voortdurend meer op te leggen dan dat je kunt. Ik denk dat dat de kern is van als je naar een burn-out toe gaat. Maar gelukkig ben je, zegt de tekst, Matthäus 5 vers 7, als je vol genade bent. Naar God toe, naar jezelf, maar ook naar de ander. Vol genade naar de ander. Ben je alleen genadevol naar de ander toe? Op het moment dat die ander zich zo gedraagt zoals jij denkt dat zou moeten? Of ben je ook vol genade als die ander zich anders gedraagt dan jij denkt dat goed zou zijn? Weet u wat God zegt in Micha 6 vers 8? Micha 6 gaat over de gerechtigheid van de Heere. Het is een klacht van Micha aan het volk. Hoor toch wat de Heere zegt. Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen. Laat de heuvels getuigen zijn. Luister bergen naar het pleidooi van de Heer. Hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De Heer heeft een geschil met zijn volk. Hij klaagt Israël aan. En dan staat er verder in vers 7 van Micha hoofdstuk 6. Kan ik God gunstig stemmen met duizenden rammen? Met olie stromend in 10.000 beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan? De vrucht van mijn schoot voor mijn zondige leven? Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen en trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Je komt de tekst, barmhartigheid wil ik en geen brandoffers, kom je op 4 plaatsen tegen in de Bijbel. In Matthäus 9 vers 13. Als het gaat over dat Matthäus geroepen wordt als tollenaar tot discipel van de Heer Jezus. Daar waar de meeste mensen tegen Jezus zeiden, deze man moet je niet hebben, zei Jezus, deze man wil ik wel. En dan neemt Jezus die uitspraak, barmhartigheid wil ik en geen brandoffers. Je komt het ook tegen in Matthäus 12 vers 7. Daar waar de discipelen aan het aardeplukken zijn op zondag. En Jezus daar door de fariseeën op werd aangesproken. En ook dan neemt Jezus die tekst als uitleg. Barmhartigheid wil ik en geen brandoffers. Met andere woorden, het gaat dieper dan de uiterlijke schijn. En dan die tekst die wij gelezen hebben. De rechtspraak van God tegen zijn volk. Maar je komt het ook tegen in Hosea 6 vers 6. Identificatie. Liefdevolle genade. Niets tussen ons in. Dat is de kern van de tekst. De kern van de tekst. Gelukkig ben je als je vol genade bent, dan zul je genade ontvangen. God wil niets tussen mensen in. God wil niet dat je jezelf belemmert. In genade naar hem toe. God wil dat je niet anderen belemmert in de genade naar hem toe. En God wil ook dat er tussen hem en ons op geen enkele manier een belemmering is. En dan is de vraag: gaat het hier nou over uiterlijkheden? Gaat het hier nou om dingen die wij met onze ogen zien? Als God zich volledig met ons identificeert. Als Psalm 139 op een prachtige manier zegt dat we God mogen loven om het onzagwekkelijke wonder van ons bestaan. Dat die psalm zegt dat God van verre onze gedachten verstaat. Dan is er voor God geen enkel geheim. God identificeert zich volledig met jou, met u en met mij. Tussen God en ons is geen geheim. En omdat er voor God niets verborgen is. En dat God toch zegt: ik kies voor jou. Omdat ik alles weet, stuurde ik mijn zoon naar deze aarde om aan het kruis te gaan. Juist omdat God zich volledig identificeert met ons, is zijn genade ook volledig. En daarom kunnen wij als volgelingen, als christenen ook zeggen dat er werkelijk waar geen enkele belemmering is tussen God en ons. Daarom mogen wij vrijmoedig naderen tot de troon van de begenadigde, zoals Hebreeën 4 zo prachtig zegt. Het gaat God niet om de buitenkant, maar het gaat God om de binnenkant. Ik weet niet hoe goed jullie Engels is. A true test of a man's character is what he does when no one is watching. Een echte test van een man zijn karakter is dat wat hij doet als niemand kijkt. Deze tekst hangt boven mijn computer. Daar waar ik de deur dicht kan doen en alleen ben. Daar waar ik mijn preken voorbereid. Dan, als ik alleen ben, heb ik de keus om in een uurtje iets snel te doen. En vervolgens te hopen en te vertrouwen op Gods genade. Maar hoe zou ik overtuigd kunnen zijn van wat de Heilige Geest vanmorgen wil zeggen, als ik er op die manier mee omga? Dat lukt niet. Als ik ervan overtuigd wil zijn van wat God deze morgen wil zeggen, dan kost dat mij tijd, kost dat mij inspanning, kost dat mij doorzettingsvermogen. En daarom kost het voorbereiden van zo'n preek mij uren die ik daarvoor moet vrijmaken. En dan geldt deze tekst voor mij. Maar die geldt niet alleen voor mannen. Deze tekst geldt ook voor vrouwen, geldt voor jongeren. Je echte karakter wordt zichtbaar als niemand kijkt. Vanuit identificatie handelen is de oproep van de bergrede. Van Matteüs 5, vers 7. Dan zal God jou vergelijkbaar behandelen. Gelukkig ben je als je vol genade bent, dan zal je genade ontvangen. En dan is de vraag: wie wil daar zonder? Wie van ons kan daar zonder? En even praktisch maken hoe dit nou werkt. Deze foto is een van de weinige kleurenfoto's, volgens mij, uit de Tweede Wereldoorlog. Het is een groep onderduikers in het Valterbos. Toen mensen daar hulp nodig hadden, waren er gelukkig heel veel Nederlanders. Heel veel Friezen, Groningers en Drenten die onderduikers hielpen. En ik denk dat wij ons allemaal wel identificeren. Met dan wel een onderduiker. Dan wel met iemand die geholpen heeft. We zijn trots op mensen die hun leven in de waagschaal hebben gegeven om anderen te helpen. Maar dan moet u mij eens uitleggen wat het verschil is met dit plaatje. Het enige verschil is dat het 70 jaar later is. En ik kijk anders naar vluchtelingen als ik mij met hen identificeer. Ik stel mijzelf, mijn vrouw, mijn kinderen de vraag, wat is er voor nodig om onze bezittingen in een tas te doen en te beginnen aan een voettocht naar Iran? En daar in een tent in de kou te overnachten. Hoeveel is er voor nodig voor mij om die stap te doen? Heel veel. Dat doe ik niet zomaar. Dat doe ik alleen maar als er echt geen andere uitweg is. En op het moment dat ik dat doe, en op het moment dat ik mij met een vluchteling identificeer, ga ik ook als het ware automatisch handelen in het hier en in het nu. En dat is de kern van Matteüs 5, vers 7. Gelukkig ben je als je vol genade bent, want dan zul je genade ontvangen. En is barmhartigheid dan toch ouderwets? Het antwoord is nee. Gelukkig ben je als je vol genade bent, dan zul je genade ontvangen. Dat is wat God deze morgen met ons wilde delen.